It's a great blessing to be here with you this morning.
Het is een grote zegen om hier vanochtend met jullie te mogen zijn.
And to worship God together with you.
En samen God te aanbidden.
We are going to be looking at a passage in Acts chapter 14.
We zullen samen kijken in een passage uit Handelingen 14.
And we'll read verses 19 to 23.
We zullen versen 19 tot 23 lezen.
Yes, go ahead. 19 to 23.
Handelingen 14, vers 19 tot 23. Maar er kwamen Joden uit Antiochië en Iconium die de menigten overtuigden. En zij stenigden Paulus en sleepten hem de stad uit, omdat zij dachten dat hij dood was. Maar toen de discipelen hem omringd hadden, stond hij op en hing de stad in. En de volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. En nadat zij aan die stad het evangelie verkondigd hadden en veel discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystra, Iconium en Antiochië. En zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten ingaan. En toen zij in elke gemeente door het opsteken van de handen voor hen ouderlingen gekozen hadden en onder vasten gebeden hadden, droegen zij hen op aan de Here in wie zij nu geloofden.
We're going to be looking at verse 22 especially.
We gaan vooral naar vers 22 kijken.
Let's pray once again before we look at the word.
Laten we samen nogmaals bidden.
Our Father, we thank you for this new day.
Onze Vader, we danken u voor deze nieuwe dag.
We are weak, but you are strong.
Wij zijn zwak, maar u bent sterk.
We pray that you would do more than we could imagine in this time together.
We bidden dat u meer doet dan wij ons kunnen voorstellen in deze tijd samen.
And we ask this in Jesus' name.
We vragen dit in de naam van onze Heer Jezus.
Amen.
Amen.
We see here the disciples going back to the churches and strengthening and encouraging them in the Lord.
We zien hier de discipelen teruggaan naar de kerken, naar de gemeentes en hun versterken in de Heer.
Strengthening and encouraging, verse 22.
Versterken en bemoedigen.
So, what was happening here?
So, wat gebeurde hier eigenlijk?
The disciples had gone through this area and churches, people had been converted.
De discipelen hadden door deze plaats heen gegaan en er waren mensen tot bekering gekomen.
And they were coming back to these churches to strengthen and encourage them.
En ze kwamen terug naar deze kerken om hen te bemoedigen en te versterken.
It says in verse 21, they returned to Lystra.
Er staat in vers 21 dat ze naar Lystra terugkeerden.
This is a place where they had been stoned.
Dit is de plaats waar Paulus gestenigd werd.
And at Iconium.
En Iconium.
And it says in a different place that they tried to mistreat and stone them there.
En er staat er op een andere plaats dat ze hen daar mishandelden en hen stenigden.
And at Antioch it says they drove them out of the city.
En in Antiochië werden ze de stad buiten gestuurd.
So they were meeting with a lot of opposition.
Dus kwamen heel veel weerstand tegen.
But people were being saved.
Maar mensen kwamen of werden gered.
And they came back to these places to strengthen and encourage them.
En ze kwamen terug naar deze plaatsen om hen te versterken en te bemoedigen.
And part of what they told them was that through many tribulations we must enter the kingdom of God.
En een deel van hetgeen dat ze hen vertelden, de discipelen vertelden aan de gemeenten, is dat door, hoe staat het er, veel verzoekingen, verdrukkingen, zij het koninkrijk van God moesten binnengaan.
And this was part of the standard apostolic message to new Christians.
En dit hoorde bij de standaard, bij de algemene leer van de apostelen.
And not only to new Christians, but to over and over to the church.
En niet alleen voor nieuwe christenen, maar eigenlijk voor heel de
In their letters, they talk about this.
In hun brieven spreken ze over deze zaak.
Why?
Waarom?
Because we are so quick to forget that tribulations and trials are part of the Christian life.
Omdat wij zo geneigd zijn om makkelijk te vergeten dat de verzoekingen en... Sorry, ik ben het andere woord kwijt. Verzoekingen en verdrukkingen deel zijn van het christelijk leven.
Now look at what it says in verse 22.
Nou, kijk wat er staat in vers 22.
Through many tribulations we must enter the kingdom of God.
Dat wij door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten ingaan.
Notice the little word must. We must.
Let op het kleine woordje moeten. We moeten.
This is something that is always true in the Christian life.
Dit is iets dat altijd waar is in het christelijk leven.
We must go through many difficulties and many trials if we're Christians.
We moeten door veel moeilijkheden en veel verzoekingen gaan in het christelijk leven.
It's something that's certain.
Het is iets dat zeker is.
In some countries, our brothers and sisters are suffering physical persecution.
In sommige landen worden onze broeders en zusters fysiek vervolgd. Dank je.
In some places, we don't have physical persecution, but we have many trials.
In andere plaatsen hebben we geen fysieke vervolging, maar we hebben wel veel beproevingen.
In 1 Thessalonians 3:3.
In 1 Thessalonians 3, vers 3.
It says that we were destined for this.
Er staat dat wij bepaald zijn om deze dingen mee te maken.
It says, you yourselves know that we have been destined for this.
Want u weet zelf dat wij hiertoe bestemd zijn.
Is this the word you have there, destined?
Yes, or? It's the same word.
So, this is the same idea as when it says God has predestined us to be conformed to the image of his Son.
Dit is hetzelfde idee dat God ons voorbestemd heeft om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn Zoon.
If you are a Christian, God has destined that one day you are going to be just like Christ.
Als je een christen bent, dan heeft God je bestemd om op een bepaalde dag gelijkvormig te zijn aan de Heer Jezus.
And part of the way he does that, part of the way he makes us like Christ, is that he destines us to many trials.
En op een bepaalde manier, op een gedeeltelijke manier, doet hij dit door deze verzoekingen.
So whether you live in a country where you're physically persecuted or not,
of dat je nu leeft in een land waar je fysiek vervolgd wordt of niet.
God has determined that if you're a Christian, you are going to have many trials.
God heeft bepaald dat als je een christen bent, je door veel verzoekingen en beproevingen zult gaan.
We must have that.
We moeten dit meemaken.
Because it's part of the process of making us like Christ.
Omdat het deel is van het proces dat God gebruikt om ons zoals Christus te maken.
Sometimes things from the outside, sometimes things from the inside.
Soms komen er zaken van buitenaf, soms van binnenuit.
So it says we must, through many tribulations, enter the kingdom. Many tribulations.
Zo staat dat we door veel verdrukkingen het koninkrijk binnen moeten gaan.
So that's another word we don't like.
Dat is een ander woord dat we ook niet van houden.
Many tribulations.
Veel verdrukkingen.
Big things, little things.
Grote dingen, kleine dingen.
Things from the outside, things from the inside.
Dingen van buitenaf, dingen van binnenuit.
Sometimes something that hits us really hard.
Sommige dingen die ons zeer hard raken.
Sometimes things that are like a little drop of water over and over and over.
Sommige dingen lijken meer op een druppel water die iedere keer terugkeert, druppels water.
All kinds of things, many things.
Allerlei zaken, veel dingen.
Now, it says in verse 22, they strengthened the souls of the disciples and encouraged them to continue in the faith.
Er staat dat in vers 22, en ze versterkten de zielen van de discipelen en spoorden hen aan in het geloof te blijven.
So how do you encourage someone by saying, you're going to have a hard time?
Hoe versterk je iemand door te zeggen, het zal zeer moeilijk worden?
That doesn't sound very encouraging.
That lijkt niet zo bemoedigend.
But it is encouraging.
Maar het is bemoedigend.
First of all, because it is honest.
Ten eerste vooral omdat het eerlijk is.
It fits reality.
Het stemt overeen met de realiteit.
The mark of false teaching is it tells you that you're not going to have any problems.
Het kenmerk van valse leer is dat het je vertelt dat je eigenlijk geen problemen zal hebben.
If you become a Christian,
als je een christen wordt,
you'll be happy all the time.
Altijd blij zijn.
You'll never be sick.
Je zal nooit ziek zijn.
And you'll always have plenty of money.
En je zal altijd genoeg geld hebben.
And your children will all be nice and all stand.
En je kinderen zijn allemaal zeer vriendelijk en altijd netjes rechtop staan.
Suppose the Bible really taught that.
Stel dat de Bijbel dat echt leerde.
That would be very discouraging, wouldn't it?
Dat zou toch zeer ontmoedigend zijn.
But God tells us the truth.
Maar God vertelt ons de waarheid.
That's encouraging.
En dat is bemoedigend.
This message fits reality.
Deze boodschap past de realiteit, past in de realiteit.
There's another reason that this is encouraging.
Maar er is een andere reden dat dit bemoedigend is.
Because it prepares us ahead of time for what is coming.
Omdat het ons van tevoren klaar maakt voor hetgeen dat zal komen.
Let's read these verses in 1 Thessalonians.
Zullen we deze versen uit Thessalonicense lezen?
Chapter 3.
Hoofdstuk 3.
And verses 1 to 4. We can read this whole.
So 1 Thessalonians 3.
3, 1 to 4.
1 Thessalonians 3, vers 1 tot 4. Daarom, toen we dit verlangen niet langer konden verdragen, leek het ons beter om alleen in Athene achtergelaten te worden. En hebben we Timotheus gestuurd, onze broeder en Gods dienaar, onze medearbeider in het evangelie van Christus, om u in uw geloof te versterken en te bemoedigen. Opdat niemand in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukkingen. Want u weet zelf dat wij hiertoe bestemd zijn. Toen wij bij u waren, zeiden wij u immers van tevoren dat wij verdrukt zouden worden, zoals ook gebeurd is. En u weet het.
So he says it happened exactly like we told you.
So hij zegt dat het precies gebeurd is zoals hij hun verteld heeft.
And the same words are used in verse 2. Strengthen and encourage you. The very same words.
Dezelfde woorden worden gebruikt in vers 2. Even checken of dat in ons geloof ook is. Versterken in onze vertaling. Sorry, versterken en bemoedigen.
You got the same words in yours. So it helps, this is encouraging because it helps us to prepare in our hearts ahead of time for what is coming.
Dit is bemoedigend omdat het ons in onze harten klaar maakt voor hetgeen dat komt.
Do you remember what it says in Peter?
Je zult herinneren wat er staat in Petrus.
He says, don't think it strange concerning these fiery trials that are to test you.
Hij zegt dat het ons niet mag verwonderen dat deze vuurgloed van beproeving in ons midden is.
As if some strange thing happened to you.
Alsof dat er iets vreemds gebeurde.
Now what happens when we get into a trial?
Nou, wat gebeurt er als wij in een beproeving komen?
We think that some strange thing is happening to us.
We denken dat er iets vreemds gebeurt met ons.
Maybe we should read that verse.
Misschien moeten we dit vers lezen uit Petrus.
1 Peter 4, 12.
1 Petrus 4, vers 12. In Petrus 4, vers 12.
Go ahead.
I'm just waiting.
Oh.
Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam.
Do not think it strange. Do not be surprised.
Laat de verdrukking u niet bevreemden. Wees niet verbaasd, zeg.
So, the disciples strengthened and encouraged these new Christians by telling them ahead of time what was coming.
De discipelen versterkten hun zielen door hen te vertellen wat dat er van tevoren zou gebeuren.
But they also taught them how to understand these trials and tribulations.
Maar ze leerden hen ook hoe dat ze deze beproevingen moesten begrijpen.
You know, when we're reading in the book of Acts, we see maybe it takes us 2 minutes to read someone's sermon.
Als we in het boek Handelingen lezen, dan neemt het ons maar twee minuutjes om iemands preek te lezen.
In other words, these things in Acts are a summary of what was really said.
Met andere woorden, deze zaken in Handelingen zijn echt maar een samenvatting van hetgeen dat er gezegd was.
So we can be sure that they preached for a long time talking about trials and tribulations.
Dus weten we zeker dat ze eigenlijk voor een lange tijd spraken over beproevingen.
And they explained to them how to understand trials and tribulations.
En ze legden uit hoe dan ze deze beproevingen en, sorry, ik ben continu met de woorden aan het missen, zeker, hè? Verdrukkingen deze verdrukkingen moesten begrijpen.
And we know that because they do that again and again in their letters. They tell us how to understand.
En we weten dat omdat ze het opnieuw en opnieuw in hun brieven ook doen, waar ze daar een uitleg over geven.
Now, this is what I want to spend our time on today.
En dit is waar ik onze tijd vandaag aan wil spenderen.
How to understand what is happening in tribulation.
Hoe we moeten begrijpen wat er gebeurt in verdrukking en beproeving.
What is God doing when he allows these trials to come into our life?
Wat is God aan het doen als deze beproevingen in ons, dat God deze beproevingen in ons leven toelaat?
Why does he do this?
Waarom doet hij dit?
You know, God could destroy the devil right now.
God kan de duivel totaal vernietigen op dit moment.
He could take us all to heaven right now.
Hij kan ons allemaal naar de hemel nemen op dit moment.
Why does he allow sickness?
Waarom laat hij ziekte toe?
Some of the finest Christians I know have some of the hardest trials.
Sommige van de beste christenen die ik ken hebben de moeilijkste beproevingen.
Why is God doing that?
Waarom doet God dat?
It says in Jeremiah that he does not willingly afflict the sons of men.
Staat in Jeremiah dat hij niet hoe zegt het daar? Moedwillig van harte de beproevingen uitwerkt op zijn volk.
In other words, God does not enjoy making his children suffer.
God houdt er niet van om zijn kinderen te laten afzien.
But there are some things that can only be accomplished in the darkness.
Maar er zijn sommige dingen die enkel maar kunnen lukken, kunnen tot stand komen door de duisternis.
There are some things that can only be accomplished by hard trials.
Er zijn sommige dingen die enkel maar kunnen gebeuren door zeer moeilijke, zware beproevingen.
So how are we to understand these trials?
Hoe moeten we deze beproevingen begrijpen?
Well, the Lord Jesus taught us and the apostles taught us.
De Heer Jezus en de apostels leren ons.
And I want to look today at three major pictures that are given to us.
Ik wil vandaag kijken naar drie grote beelden die gebruikt worden.
And we're going to see how that each one of these pictures teaches us the same thing.
En we zullen zien hoe dat elk van dit beeld ons zal leren. Onze dezelfde dingen zal leren.
So, do you want to understand trials?
Wil je beproevingen begrijpen?
Well, first of all, we need to think of the refining of a metal.
Ten eerste moeten we denken over het het zuiveren van metaal.
1 Peter,
1 Petrus,
chapter 1,
hoofdstuk 1,
and verses 6 and 7.
1 Petrus 1, vers 6 en 7. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus.
So, how do we understand what's happening?
Hoe begrijpen we wat er gebeurt?
What's happening is a refining of a metal.
Wat er gebeurt is een zuivering van metaal.
All right, how else?
Hoe anders nog?
Well, what's happening is the pruning of a vine.
Is het wat er nog aan het gebeuren is het snoeien van een wijnstok.
John 15, verses 1 and 2.
Johannes 15, vers 1 en 2. Johannes 15, vers 1 en 2. Ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij. Omdat zij meer vrucht draagt.
Every branch that bears fruit, he prunes it.
Elke rank die in mij geen vrucht draagt, elke rank die vrucht draagt.
That it may bear more fruit.
Het idee hier is dat de vader snoeit, zodat er meer vrucht gedragen wordt.
So how am I to understand trials?
Hoe moet ik beproevingen begrijpen?
It's the refining of a metal.
Het is het zuiveren van metaal.
It's the pruning of a vine.
Het snoeien van een wijnstok.
It's the chastening of a son.
En is het tuchtigen van een zoon.
Hebrews chapter 12.
Hebreeën hoofdstuk 12.
Verses 3 to 11.
Hebreeën 12, vers 1 tot 3. Sorry. Hebreeën 12, vers 3 tot 11. Mag ik misschien een beetje wat, alstublieft? Hebreeën 12, vers 3 tot 11. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet als u door hem terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft en hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het een goed dacht bestraft, maar hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid.
God has given us three pictures to understand trials.
God heeft ons drie beelden gegeven om beproevingen te begrijpen.
And all of them are saying the same thing over and over in different ways.
En elk beeld zegt eigenlijk hetzelfde, iedere keer opnieuw, in andere woorden.
What are they saying to us?
Wat zeggen ze tot ons?
Now this first one is, well, all of these are very important.
Elk beeld is belangrijk.
But this is the one that we usually forget.
But deze is meestal degene die we vergeten.
God is telling us in these three pictures how precious the believer is in his sight.
God vertelt ons door deze drie beelden hoe belangrijk en hoe kostbaar de gelovige is voor hem.
What is a trial for a Christian?
Wat is een beproeving voor een christen?
It's refining a precious metal, gold.
Het is het zuiveren van een zeer belangrijk en kostbaar metaal, bijvoorbeeld goud.
One of the first things that happens when we get into a trial is we think that somehow we must have sinned or failed God.
Een van de eerste dingen die vaak gebeuren als we in een beproeving komen is dat we denken dat we misschien gezondigd hebben of God tekort gedaan hebben.
We feel like somehow God must be angry with us.
We denken dat God vast wel boos is op ons.
If I had been walking closer to God, this wouldn't have happened.
Als ik dichter bij God zou gewandeld hebben, zou dit niet gebeurd zijn.
God must be angry in some way.
God is vast boos op een of andere manier.
And he tells us, every one of these pictures, he tells us the opposite is true.
En in ieder van deze beelden vertelt God ons eigenlijk dat het tegengestelde waar is.
Men don't take the time to try to refine dirt.
Over het algemeen gebruiken mensen niet de tijd om modder proper te zuiveren.
It costs a lot of time and a lot of money to refine something.
Het neemt een hoop tijd en het kost veel geld om iets zuiver te maken.
So men are digging in the ground and they say, it looks like there's a little gold in there.
En mensen zoeken in de grond en ze zoeken en ze vinden een klein beetje goud.
It would be worth a lot of work and a lot of money to get this gold refined.
En het is een hele hoop tijd en geld waard om dat goud zuiver te maken.
God is so concerned about you and about your life that he views you like gold that needs to be refined.
God is zo betrokken en vindt jouw leven zo kostbaar, jouw leven, dat hij
gold. He views you like gold that
needs. Dat hij jou als goud ziet dat hij wil zuiveren.
He says, I'm refining you.
Ik ben je aan het zuiveren.
What else does he say?
Wat zegt hij nog?
I'm pruning you.
Ik ben je aan het snoeien.
Now what did Jesus say?
Wat zei Jezus?
Every branch that bears fruit, he prunes it.
Iedere rank die vrucht draagt, wordt gesnoeid.
It's not because you don't have fruit that God is pruning you.
Het is niet omdat je geen vrucht draagt dat God je snoeit.
He's pruning you because you do have fruit.
Hij doet het juist omdat je vrucht draagt.
It's the branch that bears fruit that gets the knife.
De tak die de vrucht draagt, krijgt het mes op zich.
Pruning is a sign that you have at least some fruit.
Snoeien is juist het teken dat je vrucht draagt.
And the very time that it seems like God is far away is the time that he's the closest.
En juist het moment waarop het lijkt dat God zo ver weg is, is hij juist dichtbij.
The gardener is never so near as when he's pruning the vine.
De hovenier is nooit zo dichtbij, de wijngaardenier is nooit zo dichtbij, als op het moment dat hij de rank aan het snoeien is.
So he says, I'm refining you, I'm pruning you.
Ik ben niet aan het zuiveren, ik ben niet aan het snoeien.
I'm chastening you.
En ik ben niet aan het tuchten.
Who does the father chasten?
Wie wordt er door de vader getuchten?
Not illegitimate children.
Niet bastarden.
But the son that's going to inherit.
Maar de zoon die alles zal krijgen, alles zal erven.
That's what it says in Hebrews 12.
En dat is hetgene dat er staat in Hebreeën 11.
In other words, this chastening is a sign of special love and special care.
Met andere woorden, de tuchtigen is een teken van speciale aandacht en speciale zorg.
Whom the Lord loves, he chastens.
Degene die geliefd worden door de Heer, worden getuchtigd door God.
So every one of these, God is saying to you as a believer, how precious you are in his sight.
In elk van deze beelden is God tot de gelovigen aan het zeggen hoe belangrijk en hoe kostbaar dat je bent in zijn ogen.
You remember Job.
Je zult je Job wel herinneren.
No one had trials like Job.
Niemand had beproeving zoals hem.
Why?
Waarom?
Because he was so disobedient.
Omdat hij zo ongehoorzaam was.
Because God was against him.
Omdat God tegen hem was.
No, because God was so proud of Job.
Omdat God zo trots was met Job.
And he allowed Satan to test him so that he could get glory out of Job's life.
Dat hij Satan toeliet om Job te beproeven. Zodat God glorie zou krijgen hieruit.
One of my best friends had cancer.
Een van mijn beste vrienden had kanker.
And he died a few years ago.
En is een paar jaar geleden gestorven.
And I've often thought maybe God gave him that because he knew that he could trust him.
Ik heb dikwijls gedacht dat misschien God hem dat gaf omdat hij wist dat hij hem kon vertrouwen.
And he knew that he would greatly glorify God by his faith.
En God wist dat hij, deze man, God groot zou maken door zijn geloof.
And that people would be saved through his testimony.
En dat mensen gered zouden worden door zijn getuigenis.
It is just the opposite of what the devil tells us.
Maar het is juist het tegenovergestelde van hetgeen de duivel ons vertelt.
There's a story of two missionaries to China.
Er is een verhaal van twee zendelingen naar China.
John and Betty Stamm.
Jan en Betty Stamm.
Stamm.
Okay, ken ze niet.
And when you read this account, it's kind of discouraging.
En wanneer je dit verhaal leest, is het ontmoedigend.
It looks like they didn't have any fruit.
Het lijkt erop alsof ze geen enkele vrucht hadden.
And they were killed.
En ze werden vermoord.
And you say, why would God allow this?
En dan zeg je bij jezelf, waarom zou God dit toestaan?
And then I begin to read some other testimonies.
Maar dan ben ik ook andere getuigenissen aan het lezen geweest.
One man went to China as a missionary.
Een man ging naar China als een zendeling.
And while he was in, I think he was in India, he met somebody already that had been converted through hearing the story about John and Betty Stamm.
En toen hij een tussenstop maakte in India, hoorde hij al van iemand, ontmoette hij iemand die tot geloof gekomen was door het eerste verhaal van Jan en Betty Stamm.
We don't understand everything that God's doing.
We begrijpen niet alles wat God doet.
We don't understand most of what he's doing.
We begrijpen het meeste niet van hetgeen.
But we do know this.
Maar we weten dit.
Trials are not a sign that God is against you.
Maar beproevingen zijn geen teken dat God tegen je is.
It's a sign that He cares about you in a special way.
Het is een teken dat God op een hele speciale manier om je geeft.
It's a sign that you are gold that needs to be refined.
Het is een teken dat je goud bent dat gezuiverd moet worden.
It's a sign that you have some fruit.
Het is een teken dat je vrucht draagt.
All right, so what's God saying in all these pictures?
So wat zegt God? Wat maakt God duidelijk in al deze beelden?
How precious the believer is in His sight.
Hoe kostbaar de gelovige is voor Hem.
What else is He saying?
Wat zegt Hij nog?
Now this is so important.
Dit is zo belangrijk.
He's telling us that this process is very painful.
En hij vertelt ons dat dit proces zeer pijnlijk is.
Think of the refining of a metal.
Denk over het zuiveren van metaal.
You know what a blast furnace is?
Weet je wat een ik weet wat het is, maar het vertel. Ja, een soort hardvuur wat de smid gebruikt met zo'n blaasballen eraan.
It's so hot. Yeah. If you even look in the door, it's fearful.
If you even als je door het deurtje kijkt, is het zelfs angstwekkend.
Have any of you ever seen one?
Heeft er iemand dat gezien van jullie?
Ja.
Een smeltoven.
Yeah, that's it. You open the door and it's fire blowing out.
Je opent de deur en het vuur komt eruit.
It's painful.
And it is zeer pijnlijk.
God puts the metal in the fire.
God steekt het metaal in het vuur.
Melts it down.
En smelt het helemaal plat.
Takes the dross off the top.
En neemt het vuil eraf.
And cools it.
En koelt het af.
And then does it again.
En nogmaals, opnieuw.
And then skims it off the top.
En neemt weer het vuil weg.
And does it again.
En nogmaals opnieuw.
How many times?
Hoeveel keer?
What the Bible says.
Wat zegt de Bijbel?
Like silver refined in a furnace.
Zoals zilver in een fornuis of in een smeltoven.
Seven times.
Zeven keer.
In other words, over and over and over.
Met andere woorden, opnieuw en opnieuw en opnieuw.
That's the way it is.
Zo gaat het.
Psalm 66.
Psalm 66.
Verses 10 to 12.
Vers 10 tot 12. Psalm 66, vers 10 tot 12.
You have tried us, O God.
Want u hebt ons beproefd, O God. U hebt ons gelouterd zoals men zilver loutert. U had ons in het net gebracht. U had een knellende band om ons middel gelegd. U had de sterveling over ons hoofd doen rijden. Wij waren in het vuur en in het water gekomen. Maar u hebt ons uitgeleid naar de overvloed.
Same idea again. Refined as silver is refined.
Opnieuw hetzelfde idee. Hoe staat het er?
You remember Malachi.
Opnieuw hetzelfde idee. Het zuiveren van zilver. Je zult je Malachi herinneren.
Talking about the Messiah.
Die ons vertelt over de Messias.
Chapter 3, verse 2.
Malachi 3, vers 2.
Who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears?
Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen?
For he is like a refiner's fire and like fuller's soap.
Wie zal bij zijn verschijning stand houden? Want hij is als vuur van een edelsmid en als zeep van de blekers.
And he will sit as a smelter and purifier of silver.
Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt.
And he will purify the sons of Levi.
Hij zal de Levieten reinigen.
And refine them like gold and silver.
En hen zuiveren als goud en zilver.
That's talking about us.
Dat spreekt over ons.
So that they may present to the Lord offerings in righteousness.
En dan zullen zij de Heer een graanoffer brengen in gerechtigheid.
Peter says we offer up spiritual sacrifices to the Lord.
Peter zegt dat wij geestelijke offeranden brengen.
So God is telling us, I want you to know when you get in this trial that I love you.
God zegt ons dat wanneer je in deze beproeving komt, dat ik van je hou.
I want you to know that you're bearing fruit.
Ik wil dat je weet dat je vrucht draagt.
And I want you to know that if this is extremely painful, it's not some strange thing.
En ik wil dat je weet als het zeer pijnlijk is, dat het geen het is geen vreemde zaak als het zeer pijnlijk is.
I told you ahead of time that it was going to be very painful.
Ik vertel je het van tevoren dat het zeer pijnlijk zal worden.
Maybe you are not going through a trial right now.
Misschien ga je op dit moment niet door een beproeving.
But you must.
Maar je moet. Je zult moeten.
God has destined us for that.
God heeft ons bestemd daartoe.
The painfulness of the process.
De pijn van het proces.
The fire, the knife.
Het vuur en het mes.
It hurts.
Het doet verschrikkelijk zeer.
There's cutting and slicing of living tissue.
Er is snijden en het afsnijden van levend weefsel.
And Jesus said, every branch in me that bears fruit, he prunes it. Everyone.
En Jezus zegt dat iedere tak die vrucht draagt, gesnoeid zal worden.
Everyone, every Christian.
Iedere Christen.
So, have you ever felt the knife?
Heb je al het mes gevoeld?
Something's wrong if you never feel the knife.
Er is iets mis als je nooit het mes voelt.
And it's painful.
En het is pijnlijk.
The fire, the knife.
Het vuur, het mes.
The scourge. It says in.
De geesel.
It says in. Verse 6 of Hebrews 12.
In Hebreeën 12 vers 6 staat er.
Those whom the Lord loves, he disciplines, and he scourges every son whom he receives.
Want de Heer bestraft wie hij lief heeft, en hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt.
Do you have the word scourge
yes,
in there?
Ja.
Yeah. This word seems too strong.
This word lijkt veel te hard.
I have disciplined my children.
Ik heb mijn kinderen getuchtigd.
I've never scourged them.
Maar ik heb nooit een geestel gebruikt.
You remember when they scourged Jesus, it almost killed him.
Herinner je dat ze de Heer Jezus gegeesteld hebben? Het doodde hem bijna.
I don't think we're supposed to scourge our children.
En ik denk niet dat we onze kinderen moeten geestelen.
But God scourges his children.
Maar God geestelt zijn kinderen.
He's telling us how painful this can be.
Hij vertelt ons hoe pijnlijk dit kan zijn.
It seems like it's too much.
Het lijkt alsof het te veel is.
So look at what he's saying. Three times how painful the process.
Kijk naar hetgeen hij zegt. Hij zegt drie maal hoe pijnlijk het proces is.
He's telling us how precious we are.
Hij vertelt ons hoe kostbaar we zijn.
He's telling us how painful trials can be.
Hij vertelt ons hoe pijnlijk beproevingen kunnen zijn.
Not every trial, but some especially.
Niet iedere beproeving, maar sommige.
What else is he telling us?
Wat vertelt hij ons nog?
He's telling us why he's doing it, what the goal is.
Hij vertelt ons waarom hij het doet en wat de bedoeling is.
Think of the metal.
Denk aan het metaal.
What's the purpose?
Wat is de bedoeling?
Why do you refine gold?
Waarom zuiver je goud?
Well, to make it pure.
Om het rein te maken, om het zuiver te maken.
Haven't you prayed for God to make you pure?
Heb je nog nooit gebeden naar God om je rein te maken?
How does he do that?
Hoe doet hij dat?
Put you in the fire.
Hij steekt je in het vuur.
And whenever you're put in the fire,
en wanneer je in het vuur gestoken wordt,
all of this scum begins to come to the top.
Al deze vuiligheid komt naar boven.
And you don't feel like you're getting better, you feel like you're getting worse.
En je denkt niet dat je beter wordt, je denkt juist dat het slechter wordt.
But God then takes that out and purifies you.
Dan neemt God die vuiligheid weg en zuivert je.
That's the way he does it.
Dat is de manier waarop hij het doet.
By putting you in the fire.
Door jou in het vuur te steken.
Now, I know you won't believe this, but
Ik weet dat je dit niet zou geloven, maar...
Many years ago I used to lift weight.
Lange tijd geleden was ik gewend om halters te tellen, om pressen te hebben.
I always wanted to have some lead weight.
En ik wilde altijd een lode gewicht.
Because you can get a lot of weight in a small space.
Omdat je een hoop gewicht krijgt in een heel klein volume.
So I went to the scrap metal place and I bought a bunch of old lead.
Dus ik ging naar de schroothandelaar en ik nam er een hoop oud metaal mee.
And it's easy to melt lead.
En het is zeer makkelijk om lood te smelten.
So I did it in my kitchen.
Dus ik deed het in mijn keuken.
This was before I was married.
Okay, good to hear. Dat was voor hij getrouwd was.
I didn't.
Never coming over to eat, but.
I didn't know about lead poisoning.
Ik wist nog niet van loodvergiftiging.
But even this dirty lead.
Maar zelfs dit vuile lood.
I put it in a pan and it began to melt.
Ik stak het in een pan en het begon te smelten.
And all of this dirt and things came to the top.
En al deze vuiligheid kwam naar boven.
And I took a fork.
En ik nam een vork. Oh, wow.
Cleaned it off.
En ik nam het eraf met de vork.
It was beautiful.
Het was prachtig.
It looked like silver.
Het leek op zilver.
Totally clean.
Volledig rein, schoon.
That's what God is doing in your life.
Dat is hetgeen dat God in jouw leven doet.
You've asked him to do that.
En je hebt erom gevraagd.
If you really mean it, he will.
En als je het echt meent, zal hij het ook doen.
And these things begin to come to the top and God begins to take them away.
En deze vuile dingen komen naar boven en God neemt ze weg.
You know, until you can see your reflection in the metal.
Je weet totdat je reflectie kunt zien in het metaal.
So his goal in view is to purify us.
Dus zijn bedoeling is om ons rein te maken.
What about the vine? What's the picture of the vine?
Wat dan met de wijnstok? Wat is de bedoeling daar?
What's the goal?
Wat is de bedoeling?
More fruit.
Meer vrucht.
You have fruit now.
Je hebt nu al vrucht.
That's why you're getting the knife.
En dat is de reden dat je het mes krijgt.
But he's doing it so you might have more fruit.
Maar hij doet het zodat je meer vrucht zou dragen.
Many years ago,
lang geleden,
at the beginning of our church,
in het begin van onze kerk.
My co-pastor and I were still single.
My mede my mede voorganger en ik waren ongetrouwd.
And we were working. I'll just tell you the story.
Sure. Tell me the story.
We ran out of money.
Dus ze waren ongetrouwd en ze hadden geen geld meer.
But God was beginning to save people.
Maar God begon mensen te redden.
So he and I lived together in a little mobile camper.
So hij en de mede voorganger leefden samen in een soort camper.
And we were painting all the buildings on a farm.
En ze waren de gebouwen van een boerderij aan het verven.
And this little camper was so small that you had to spit your toothpaste outside the door.
Deze caravan was zo klein dat je tandpasta moest uitspugen buiten.
And so we were bumping into each other. And
ze liepen continu tegen elkaar op.
And we were having thoughts about each other.
En ze waren allerlei gedachten aan het hebben over elkaar.
Why does he do that?
Waarom doet hij dat?
I don't like that.
Ik hou er niet van.
So he would go to one side of the farm and he'd paint.
Hij ging naar de ene kant van de boerderij om te schilderen.
And he's thinking about me all the time.
En hij denkt bij iedere strook aan Charles.
And I go to the other side and I'm thinking about him.
En hij gaat naar de andere kant en hij denkt over de andere.
And one day everything broke open.
En op een gegeven moment brak eigenlijk heel de inhoud open.
And he began to weep.
En hij begon te huilen.
We were talking.
We waren aan het praten.
And he said, it's not anything you do.
Het is niet iets dat je doet, zei hij.
It's just the way you are.
Hoe dat je bent.
Oh, dat is conflict.
That's hard to hear.
Dat is zeer moeilijk om te horen.
And I went out by myself with my Bible.
Dus ik ging naar buiten alleen met mijn Bijbel.
And I said, Lord, this is too hard.
En ik zei, Heer, dit is te moeilijk.
I cannot bow to this man.
Ik kan niet buigen voor deze man.
And I opened my Bible.
En ik deed mijn Bijbel open.
To John 15.
In Johannes 15.
He said, it's not man doing this, it's me.
En hij zei, het is niet een of andere man die dit doet. Ik ben het aan het doen.
And it's not because you don't have any fruit, it's because you are having fruit.
En het is niet omdat je geen vrucht hebt, maar het is juist omdat je al vrucht hebt.
I am the true vine, Jesus said.
Ik ben de ware wijnstok.
And my father is the one that's doing the cutting.
En mijn vader is degene die het snijden.
It's not other people.
Het is niet iemand anders.
It's not circumstances.
Het is niet de omstandigheden.
It's God.
Het is God zelf.
And I realized this is God speaking to me.
En toen besefte ik, God is aan het spreken tot mij.
It hurts.
En het doet pijn.
But there was a change. There was some fruit.
Maar er was een verandering.
More fruit.
Er kwam vrucht. Er kwam meer vrucht.
This is the way God works.
En dit is hoe dat God werkt.
We have a company in my state that sells fruit trees.
Er is een bedrijf in zijn staat die fruitbomen verkoopt.
If you're ever in America, it's
I'm not coming over to you, Als je ooit in Amerika bent.
Stark Brothers Fruit Company.
Stark, de gebroeders Stark fruit.
These men are experts.
Deze mensen zijn echte experten.
Many, many generations of fruit growing.
Heel veel generaties van fruitelers.
So I bought a cherry tree.
Ja, ik kocht daar een kersenlaat.
And they have instructions on what to do with the cherry tree.
En ze hebben daar instructies bij wat dat hiermee moet doen.
It has lots of branches, long branches.
Die boom heeft heel veel lange takken.
And they tell you what they want you to do.
En ze vertellen je wat ze jou willen laten doen.
They say you have to prune this before you plant it.
Je moet het snoeien voordat je deze boom plant.
And it is brutal and terrifying.
And it is zeer hard werk.
When you have all these branches.
Je hebt al deze takken.
And when you're finished, the tree looks like this.
And wanneer dat je klaar bent met snoeien, zag de boom er zo uit.
Little thing, you cut out almost everything.
Je snijdt bijna alles weg, er blijft niks over.
Now let me just read a little bit of what their instructions were.
Thank you.
They say, all right, let me pick out some things here. It says, to get a new fruit tree off to the right start, nothing is more important than pruning.
Dus als je een fruitboom goed wil laten groeien, is er niks belangrijker dan snoeien.
If you don't prune, the tree will not grow well.
Als je niet snoeit, zal de boom niet goed groeien.
It will take longer to bear fruit.
En het zal veel meer tijd nemen om vrucht te dragen.
You may fear that it hurts the tree.
Je zult denken dat het eigenlijk de boom kwaad doet.
You might think that it's wasteful.
Je zult misschien denken dat het veel een verspilling is.
You might even think that this will delay the first crop of fruit.
En je zult misschien denken dat dit waarschijnlijk de eerste vruchten zal vertragen.
Just the opposite is true.
Maar juist het tegenovergestelde is waar.
It's not really difficult.
Het is niet echt moeilijk.
Just grit your teeth and do it.
En klem je tanden op elkaar en doe het.
Even though you may be cutting off more than seems right.
En zelfs al denk je meer weg te snijden dan goed lijkt.
It is far better to over prune than to under prune.
Het is veel beter veel te veel weg te snoeien dan te weinig weg te snoeien.
Isn't this amazing?
Is Niet geweldig.
He says, I can assure you that this will result in a sturdier, healthy tree.
Hij zegt, ik kan je verzekeren dat dit in een stevige, gezondere boom zal resulteren.
And you will be rewarded with bigger, better crops of fruit.
En je zult beloond worden met veel betere en meer vrucht.
So, what's God doing?
Dus wat doet God?
He's pruning us so that we might have more fruit.
So hij snoeit ons, zodat we meer vrucht zullen dragen.
So, what else?
Wat nog?
The discipline of a son.
Het disciplineren van een zoon.
Why does he do that?
Waarom doet hij dat?
That we might be partakers of his holiness.
Dat we deelgenoten mogen worden aan zijn heiligheid.
It says that in Hebrews 12.
Dat staat er in Hebreeën 12.
It says, verse 10, he disciplines us for our good, that we may share his holiness.
Vers 10 staat er, hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid.
So, what's God saying to us in all these three pictures?
En wat zegt God met al deze, met deze drie beelden?
The preciousness of the believer.
De kostbaarheid van de gelovige.
The painfulness of the process.
Het pijnlijke van het proces.
And the goal in view.
En het doel.
Saying the same thing over and over to us.
Iedere keer wordt hetzelfde gezegd met andere.
Now I want to close with one verse.
Ik wil afsluiten met één vers.
Hebrews 12 and verse 5.
Hebreeën 12, vers 5.
My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor faint when you are reproved by him.
Halverwege vers 5 in hoofdstuk 12. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering, en bezwijk niet als u door hem terecht gewezen wordt.
So you have the idea of despising it or fainting. Or lightly esteeming. Lightly regarding. How is it translated?
Yeah, it's the idea of thinking very little of it.
Okay, think little of it or faint.
Yeah.
Okay. Now these are the two things that we tend to do.
Dit zijn de twee dingen die we geneigd zijn te doen.
We get into a trial.
We komen in een verzoeking, beproeving.
And we get angry about it.
En we worden er boos om.
What is this?
What is that?
What's happening to me?
Wat gebeurt er?
Why would God allow this?
Waarom laat God dit toe?
Now he says, don't do that.
Doe dat niet.
The other side, we faint.
De andere kant is dat we bezwijken.
Just give up.
We geven op.
I can't take this.
Ik kan dit niet aan.
It's too hard.
Het is veel te moeilijk.
He said, don't lightly esteem and don't faint.
Hij zegt, acht het niet gering en bezwijk niet.
But rather, verse 9.
Maar veel eer, vers 9.
Submit or be subject to the Father of spirits and live. Last half of verse 9.
Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de Geesten en leven?
Well, it sounds good whenever you're sitting in a meeting.
Het lijkt altijd goed te klinken wanneer je in een samenkomst zit.
But it's hard whenever the times come.
Maar het is moeilijk wanneer dat deze tijd komt.
But I hope you'll be able to remember what God's teaching us in these trials.
Maar ik hoop dat je zult herinneren wat God over deze dingen leert.
And how to understand these trials.
En hoe we deze dingen moeten begrijpen.
God has a purpose for them.
God heeft er een doel mee.
Amen.
Amen.